I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De zomer is officieel begonnen. De spelers rusten uit en de clubs maken zich op voor een vers eredivisie-seizoen. En wel met 3 nieuwkomers. Wij als de Eredivisie-podcast kunnen jullie natuurlijk niet het nieuwe seizoen in laten gaan zonder de 3 promovendi onder de loep te nemen. Sparta, RKC en FC Twente. Wat voor clubs waren dat ook alweer? Wat is hun historie? Wie waren de club-iconen en wie zijn tegenwoordig de vedetten? Dat allemaal binnen een half uurtje in deze zomerserie van de derde helft, genaamd de Promovendi.
Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
Snikheet.
Rustig.
Ja, ik... Einde van 20 jaar is de sport. Snikheet.
Welkom luisteraars en wij zitten hier voor de 2e aflevering van onze zomerserie de Promovendi. En de vorige keer bespraken wij hoe de Spartanen ervoor staan aan de vooravond van hun terugkeer in de Eredivisie. Vandaag is het de beurt aan de club met de meest roerige recente geschiedenis, FC Twente. Precies 10 jaar na het kampioenschap zijn zij na vele problemen weer terug in de Eredivisie.
Het is opvallend dat wij precies dezelfde kleding aan hebben als dat we bij de Sparta-opname hadden.
Precies. Enorm interessant. Ik zit hier namelijk ook weer in een uitgedunde selectie. Namelijk met Tim, die net al begon met praten. Want zijn broer Gijs is er niet.
Neemt hij bij jullie nog de telefoon op, Gijs?
Helemaal niet meer. Die je nu hoort, dat is Snijboon. Die is er wel weer.
Hi, Snijboon.
Ja, want wij gaan het dus weer hebben over een promovendus die naar onze geliefde Eredivisie komt. Dat doen wij, net zoals in de vorige aflevering over Sparta, met een stukje historie, met een stukje recente geschiedenis, recente verleden.
Dat is daarnaast, ook historie eigenlijk.
Dat is eigenlijk ook wel een beetje historie, maar wat recenter.
Oh ja.
En tot slot de toekomst. Wat gaat de club ons brengen in de Eredivisie? En de desbetreffende club is dit keer FC Twente. Kijken jullie hier naar uit dat FC Twente weer terugkomt?
Is dat twijfel?
Ja.
Is dat twijfel?
Ik denk wel dat Twente thuis hoort in de Eredivisie. Ik denk wel dat Twente de afgelopen jaren behoorlijk aan goodwill en een steun van andere supporterscharen en de rest van het land heeft ingeboet door de vele financiële hulp, kwijtscheldingen en het potje wat er daar af en toe van gemaakt werd. Bij de laatste kwijtschelding zijn er nog kamervragen aan minister Ollongren gesteld over of het niet verkapte staatssteun was. Dat waren twee mensen van GroenLinks.
Maar is dat niet dan kritiek op een aantal boeven daar aan de top, maar dat de club nog steeds mooi is en de supporters nog steeds zijn?
Dat is een beetje de precaire balans. Maar winnen doe je met z'n allen, verliezen doe je met z'n allen. Misschien ook wel.
Ja, en ik wil daar wel op inhaken graag. Want ik wil graag iets rechtzetten namens de supporters van FC Twente.
FC Twente, die vertegenwoordig jij?
Ik vertegenwoordig die club.
Wat zielig voor ze.
Is in alles een Eredivisieclub, Snijboon. De fans, het stadion, de reputatie, historie, shirt, prijzenkast, alles. Het is alleen verschrikkelijk jammer dat het bestuur een jaar of 5, 6 heeft geacteerd als een vierde divisionist. Totale amateurs. Maar ik vind dus niet dat wij als objectieve journalisten die club eigenlijk als minderwaardig moeten zien. Want het is een schitterend bolwerk.
Zeker.
En het is gewoon vernietigd door die paar boeven die het iets zegt. Dus eigenlijk moet je gewoon die club supporten om het weer het oude Twente te worden.
Maar
want die
heb
vieze,
jij niet,
rotte plekken zijn nu weg.
Heb jij niet een kleine nare bijsmaak in je mond als je nu nadenkt over FC Twente in de afgelopen jaren?
Zeker, maar als ik ook nadenk hoe die supporters zich moeten voelen die er allemaal niks aan kunnen doen.
Precies.
is dat gewoon verschrikkelijk.
Maar wij gaan gelukkig FC Twente deze aflevering niet minder waardig behandelen. We gaan een hele aflevering aan ze wijden. En voordat wij zo meteen weer belanden in discussies en in het heden, laten we even een stapje terugnemen in het verleden. Een kijkje naar de historie van FC Twente.
FC Twente, FC Twente.
FC Twente, opgericht in tijden van liefde, hippies, het vrije denken en het vrije vrije. Want in 1965, na de fusie van Sportclub Enschede uit de Eredivisie en de Enschedese Boys uit de Eerste Divisie, werd FC Twente geboren. De eerste jaren werd gehandhaafd in de Eredivisie, maar de gouden jaren kwamen begin jaren 70 toen FC Twente constant in de top 5 van de Eredivisie eindigde met meerdere malen een derde en soms zelfs een tweede plaats. Ook in deze tijd gingen de Tukkers voor het eerst Europa in en het waren de jaren waar het karakter van de club gevormd werd. Altijd in het rood, altijd grols en voor altijd FC Twente. Met fanatieke supportersverenigingen als Vak P en De Vriendenkring en beladen wedstrijden tegen toenmalige rivalen als FC Groningen en FC Utrecht was het vaak genieten in Enschede. Maar mannen van de derde helft, vertel mij meer over de historie van deze verse eredivisionist.
Dat ga ik doen. Jij had het net mooi over die gouden jaren 70. Waarin Twente eigenlijk constant een hoog niveau haalde. En ik wil graag jullie meenemen door in vogelvlucht door het jaar 1974-75. Wat een schitterend jaar was, nog veel mooier had kunnen zijn en eindigde in een week van malaise.
Ik ben benieuwd.
Het is 1974-1975. Twente komt in de competitie, dat doen we alvast uit den doeken. Tekort, die worden vierde na de traditionele top 3. Uh-huh. Nou, dat is geen ramp. Uh-huh. In de beker haalt FC Twente de finale.
Ja.
Maar het echte succes wordt in de UEFA Cup gehaald. Er was nog geen poolfase, het was knock-out, eerste ronde tot de finale.
Leuk.
Er wordt uitgeschakeld in chronologische volgorde Ipswich. Vervolgens RWD Molenbeek van
Jan Boskamp.
Zeker. Daarna wordt Dukla Praag uitgeschakeld, Veles Moslar. Uh-huh. En in de halve finale het grote Juventus van Dino Tsov en Fabio Capello.
Fantastisch.
En in de finale wacht een tweeluik tegen Borussia Mönchengladbach. En dat is het Mönchengladbach van onder andere Bertie Vogt en Jupp Heynckes.
Dus dat zijn ook ongeveer buren, letterlijk. Want ja. Twente en Gladbach, daar ligt alleen een grens tussen.
Precies, en dat is een grote wedstrijd. En dat zou natuurlijk het grootste succes uit de Twentse geschiedenis op dat moment worden. Uh-huh. De uitwedstrijd wordt gespeeld op 7 mei 1975 en eindigt in 0-0 in Duitsland. Was redelijk.
Een prima uitgangspositie zou je zeggen. Maar alles kan.
Ik neem jullie mee naar het NRC Handelsblad. Uh-huh. Van 22 mei 1975.
Dat is de dag na de terugwedstrijd?
De dag, dus hierin zal duidelijk worden wat de uitslag was.
Oké.
Okay. Ik begin. De Twentenaren zijn veel meer toe aan een lange vakantie om de wonden te likken die hen in de slotfase van dit seizoen werden toegebracht, want de klappen die Twente in een week tijd kreeg te verduren zijn hard aangekomen. 7 dagen geleden werden de Enschedeers, hoewel favoriet in de nationale bekerfinale, verslagen door FC Den Haag. Nou, die bekerfinale, die is al pleiten.
Mm-hmm.
En gisteravond bleef hen niets bespaard in de eindstrijd van de UEFA Cup. Volslagen kansloos werd FC Twente in het eigen Diekmanstadion weggespeeld door Borussia Mönchengladbach. Dat nu een jaar mag pronken met de bokaal waar Feyenoord een seizoen geleden beslag op legde. 1-5.
Zo.
Na de uitwedstrijd van FC Twente 2 weken geleden te Düsseldorf rezen er al lichte twijfels over de kansen van de Twentenaren in de return. De doelpuntloze puntendeling in het Rijnstadion was knap, maar leverde tegelijkertijd geen enkele garantie voor een positief resultaat. De tweede wedstrijd voor de formatie van trainer Keun.
Ga je de hele krant uitlezen?
Een troosteloze martelgang.
Okay, dus wat was het weer toen?
Dat stond op een andere pagina. Ze waren dicht bij zowel de beker als de UEFA Cup.
Mm-hmm.
En in één week werden die beide door de neus geboord.
Maar eigenlijk aan de ene kant misschien een ploeg dus die het einde van de 20e eeuw, de jaren 70, 80, 90, altijd redelijk meedeed. Mooie uitstapjes heeft gemaakt in Europa. Bovenin in de Eredivisie meedeed. Zijn er nog andere dingen wat betreft die historie van de Tuckers?
Nou, ik vroeg me af, wat voor spelers speelden er toen in de jaren 70? Of weet je dat niet?
Dat zijn de
zijn dat de Theo
Paulplatsen, ja, en de,
van deze wereld?
Ja, ik had er een paar op mijn lijstje staan, maar die staan op een ander lijstje. Dus dat is jammer.
Okay. Voor een volgende keer dat we FC Twente een hele uitzending behandelen. Maar laten we anders doorgaan naar het recente verleden van FC Twente. Historie genoeg. Zeker wanneer je dit aanvult met het rumoerige recente verleden. Want bij FC Twente heeft het pad de afgelopen 10 jaar afslagen genomen naar hoge pieken, maar vooral ook diepe dalen. Van eredivisiekampioen en Champions League deelnemer naar financiële ondergang en degradatie. Wat gebeurde er allemaal in deze roerige periode? Wie gaven de club kleur en wie hielpen de club naar de afgrond? En wie trok ze er weer uit? Mannen van de derde helft, vertel mij meer over het recente verleden van deze verse eredivisionist.
Ja, we kunnen dit gaan we heel kort houden, want dit is denk ik het meest uitgemolken onderwerp van de afgelopen 10 jaar. En we hebben het er zelfs in de intro over gehad.
Maar we moeten onze luisteraars even opfrissen, deze club die weer terugkomt.
Joop Munsterman en Aldo van der Laan brachten Twente tot grote hoogtes. Maar op
van
grote
een club uit financiële nood.
Zeker.
Afgrond zelfs.
Maar op grote hoogtes worden ook luchtkastelen gebouwd. En er werd ook een gigantisch luchtkasteel in Twente opgetrokken. Ik las vandaag nog even wat dingen terug. Ik denk dat rond de aankoop van Felipe Gutierrez, mm-hmm, was een goede Chileense middenvelder. Ik denk hoe dat is gelopen. Wat ik daarover teruglas. Die transfersom konden ze eigenlijk niet ophoesten. En toen werd miraculeus door externe financiers werd de rest van dat transferbedrag op tafel gelegd.
Mm-hmm.
En later bleek dat die externe financiers, dat was een vennootschap van Cyprus. En die vennootschap was in het bezit van Joop Munsterman en zijn vrienden. Dat is ongeveer de risicovolle zaken doen wat er werd gedaan. En dat is gewoon compleet geknald.
Wie zijn hier dan de schuldigen?
Nou ja, Munsterman en Van der Laan hebben voor een groot deel schuld. Er is toen een rapport van een onafhankelijke onderzoeker gekomen, waar eigenlijk uit bleek dat het hele Old Boys netwerk van Twente er ook uit moest. Later bleek dat in dat Old Boys netwerk dat die jongens daar ook zitten, omdat ze toch ook wel wat van de voetballerij en van een business runnen weten. Dus misschien is er ook wel iets te veel ervaring toen de deur uitgegooid. Vervolgens werd dat opgepakt door onervaren mensen als bijvoorbeeld Jan van Halst, die commercieel en technisch directeur werd, terwijl Ted van Leeuwen er al zat. Dus gaten werden opgevuld met andere gaten, zeg maar. En het werd een beetje de lamme leidt de blinden.
Oké.
Okay. Er is nu nog, na de laatste kwijtschelding van de gemeente en van de ABN AMRO, is er nog een schuld van ruim 20 miljoen. Terwijl de begroting net onder de 20 miljoen is, dacht ik.
Maar dat is de status dus nu. Dus ja. ze kampen nog steeds met...
Ja, maar de schuld is al 90 miljoen plus geweest. Dus
het is dus eigenlijk heel veel negativiteit rondom het bestuur. Heel veel negativiteit rondom de financiën. Maar de afgelopen 10 jaar hebben toch ook heerlijke spelertjes gevoetbald daar.
Nou ja, FC Twente,
de top heeft hoog gelegen.
FC Twente heeft echt kleur gegeven aan de Eredivisie. Want zij waren... AZ is dan, zou ik dan geen provinciale club noemen. Maar FC Twente was wel de eerste provinciale club die de traditionele top 3 naar de kroon stak. En wat jij zegt, Van der Laan en Munsterman hebben die club vanaf niets omhoog getrokken.
Ja.
Dus fans die waren ongelooflijk fan van die twee. En alles was mogelijk. En dat dachten die twee dus ook. Het was een beetje naar de bol gestegen. Want ik heb nog even het kampioenselftal erbij gepakt. En daarvoor waren er al jaren van flinke investeringen. Maar wat een speler zaten daarin. Wat jij zegt, mm-hmm, Dus het was fantastisch. Miroslav Stoch, een vleugelflitser. Douglas, dat is een Braziliaanse sloper achterin van 2 meter.
Dat zou
twee.
Nog de redding van de Nederlandse verdediging worden.
Inderdaad, ja. Leuk. Brian Ruiz natuurlijk, die altijd in de laatste minuut scoorde in het jaar dat ze kampioen worden. Luc de Jong, die werd voor een prikkie opgehaald van de Graafschap. Ja. Blaise en Kufo, dus de Zwitserse, wat is het? Congolees?
Ja.
Ja, Zwitsers, ja. Nou, die heeft inmiddels trouwens een standbeeld. Maar het middenveld, daar wil ik even graag uw aandacht voor. Want dat is, denk ik, een van de vetste middenvelden van de afgelopen 15, 20 jaar.
Absoluut.
Theo Jansen, Kenneth Perez, ja. Sheik Tiote.
Ja, maar dat is alles. Alles zit daarin.
Dat is toch fantastisch? Ja. En daar heb ik zo enorm van genoten van toen. Ik weet nog dat ze na dat kampioensjaar werd het helemaal gekkenhuis. Want toen dacht Muntsman, oké, wij gaan nu de nummer 1 club van Nederland worden. Toen hebben ze gehaald Tadic. Niet per se alleen dat jaar daarna. Tadic, Leroy Fer, Mark Janko, Castaños, Ziyech, Corona, Bayrami, Gutierrez en Bjelland. Ja. Voor tientallen miljoenen.
Maar dat is ook het probleem, toch?
Het moest te snel gaan.
Maar een aantal spelers zitten er wel tussen waarvan ik denk, nou,
zeker,
prima aankoop.
Ja, zeker. Alleen zij konden ze niet voorloven. Achteraf bleek dat ze het geld er helemaal niet voor hadden. Maar op de een of andere gekke manier hebben ze die jongens toch binnengegleurd.
Ze zijn nog onderdeel geweest van, denk ik, op de ontknoping tussen 3 teams na op de laatste speeldag. Een van de mooiste kampioensraces van de Eredivisie. Met de wedstrijd tegen Ajax als absolute apotheose daarvan.
Ja.
Dus in die topjaren was het een fantastische ploeg om naar te kijken, omdat het ook nog eens gecombineerd werd met schitterend voetbal.
Ja, dat was toen met Steve McClaren. Die hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat was de Engelse trainer die Twente wel geprofessionaliseerd heeft toen. Maar ik heb ook even de transferverleden natuurlijk van de club onder de loep genomen. En de meest lucratieve transferklapper, dat is iemand die, dat vind ik heel erg mooi, dat is iemand uit eigen jeugd. Dus het is niet Tadic. Tadic heeft het meeste geld opgebracht, maar die heeft wel 5 miljoen gekost. Maar die heeft 14 miljoen opgeleverd. Dus dat is 9 miljoen netto. Maar wie is het, denk je, Snijman?
Ik denk Quincy Promes.
Nee. Quincy Promes telt ook niet als jeugdproduct. Die hebben ze namelijk op leeftijd van Haarlem en Ajax gehaald. Jonge leeftijd. Maar het is Ola John.
Oh, naar Benfica.
12 miljoen.
Mooi.
Zo.
Maar ze hebben daar ook Elia gehad, hè? Arnautovic. Dat was allemaal voor het kampioenschap. Ja, ze hebben er fantastische spelers gehad. En nu is het eigenlijk niks. Het is echt een matige selectie.
We gaan zo naar het nu. Maar we gaan nu nog heel nu. Even...
Ja, vertel.
We hebben nu zoveel spelers opgenoemd. Ik ben bijvoorbeeld altijd groot fan geweest van Nkufo. Snijboom vertelde mij net nog een mooie anekdote dat het eigenlijk een soort filosoof is, toch?
Is de filosoof. Als hij terugkwam van training of van wedstrijden, dan had hij zo'n grote Chesterfield in zijn serre staan. En dan ging die Voltaire lezen. Of dan
prachtig.
Pakte maar zo zijn een kantje uit de boek.
Zo zijn er volgens mij heel veel culthelden van FC Twente. Wie is nou voor jullie echt de personificatie van cultheld van de club FC Twente?
Nou ja, er zijn er eigenlijk 2, vind ik.
Mag ik er dan eentje noemen die hoeven voor de rest niet te behandelen?
Ja. Ja,
maar die
door.
Ik dat nu vind, Wout Brama. Die terugkomt uit Australië en als kapitein promoveert met de club. Het is een soort hedendaagse cult, maar ik denk dat jij wat verder terug
gaat. Nee, maar dan kunnen we ook Sander Bosker noemen. Dat is de man die er natuurlijk altijd zat. Maar kijk, Jeroen Heubach is echt FC Twente, maar ik vind Patrick Pothuizen, die heeft natuurlijk ook bij NEC gespeeld, maar ook heel lang bij Twente, dat is voor mij de cult.
Het Nederlands record kaart te pakken.
Nederlands record kaart te pakken en immuun voor een kater. Patrick Pothuizen. Letterlijk in een interview. Nou, dat stond in een interview. Hij kan geen kater meer krijgen. Hij stond elke dag in een café, roken, drinken, zijn hele carrière lang. Het was een Theo Jansen, maar dan in het kwadraat.
Ja, een soort Tony
Theo
Adams.
2.0. Hey jongens, genoeg over het verleden, genoeg over het recentere verleden. Ik denk dat het tijd is om naar de toekomst te kijken. Dus laten we dat dan ook doen. De toekomst van FC Twente in de Eredivisie.
FC Twente, FC Twente.
FC Twente is terug in de divisie waar het thuis hoort, de Eredivisie. Althans, zo wordt er over gesproken. Maar is dat ook zo? Is de weg terug op een houdbare manier ingezet? Is het beleid ernaar dat deze club over een aantal jaren weer stevast meedoet in het linkerrijtje? Kunnen zelfs die gloriejaren wederkeren? Of liggen er gevaren op de loer? Zoals bijvoorbeeld trainers die onterecht, dan wel terecht, ontslagen worden. Mannen van de derde helft, vertel mij meer over de toekomst van deze eredivisionist.
Ja, ik kan ze wel meteen uit de droom helpen dat de oude glorie gaat niet heel snel meer wederkeren.
Nee, niet snel. Maar dat moet ook juist absoluut niet het streven zijn.
Nee, zeker niet.
En degene die Twente erbovenop moet gaan helpen is denk ik good old Ted van Leeuwen.
Zeker.
Ted van Leeuwen heeft, ik denk afgelopen seizoen al knap werk verricht. Met de aanwinsten die hij in de huidige situatie heeft gehaald.
Mag ik daar iets over zeggen?
Ja.
Ik vind Ted van Leeuwen een van de beste technisch managers in ons land. Ja. Jullie hebben allemaal online soccer manager vroeger gespeeld. Voor mij lijkt het altijd alsof Ted van Leeuwen het wachtwoord heeft van die scoutingslijst. Ja. Zodat hij weet waar die gekke talenten voor goedkope prijs zitten. Ik vind het ongelofelijk wat die man voor netwerk heeft.
Nou, Ted van Leeuwen heeft ook... het bleek al snel dat Pusic, al waren de resultaten werden steeds beter, dat paste niet.
Nee, totaal niet.
Dat paste niet bij Ted van Leeuwen. En Ted van Leeuwen werkt heel erg vanuit de emotie. Dat had hij al vroeger heeft hij dat met Fred Rutte gehad. Dat heeft hij met Peter Bos bij AGOVV gehad. Daar kwam hij als algemeen directeur. Peter Bos was technisch directeur. En toen ging Peter Bos uiteindelijk naar de Graafschap. En toen werd Ted van Leeuwen technisch directeur. En daar heeft hij als speler aangetrokken, voormalig jeugdproduct van Real Madrid, Gonzalo García García.
Bij AGOVV?
Bij AGOVV.
Oh ja?
Daar is Gonzalo García García naar Nederland gekomen. Die heeft vervolgens bij VVV gespeeld, bij Groningen, bij Heracles. Is nu de hoofdcoach bij FC Twente.
Dat vind ik geen verstandige keus.
Nou, laat ik het heel even uitleggen. En ik denk dat ik kan er wel begrip voor opbrengen. Uh-huh. Grappig is overigens dat 2 jaar terug Ted van Leeuwen een jaar een uitstapje naar Esbjerg heeft gemaakt. Daar was hoofdcoach John Lammers. Uh-huh. En het eerste wat hij daar deed was naast Lammers halen, was Gonzalo García García als assistent van John Lammers naar Denemarken halen.
Oké. Okay.
En Ted van Leeuwen werkt vanuit de emotie en die werkt vanuit de klik. Die heeft mooie successen behaald met en Peter Bos en Fred Rutte, omdat ze op één lijn zaten, omdat ze dezelfde voetbalvisie hadden. En die voetbalvisie deelt hij dus ook met Gonzalo García García.
Ja, oké. Okay.
En zij met z'n tweeën moeten dus nu dat technische en dat sportieve beleid, kunnen dat met z'n tweeën nu uiteen gaan zetten. Ted van Leeuwen heeft zichzelf denk ik al wel redelijk bewezen op dat vlak.
Ja, maar moet je dan...
Ik denk dat we hem wel mogen vertrouwen als hij dan zegt dat Gonzalo García García dat optimaal kan uitwerken op het veld.
Ik twijfel niet per se aan Ted van Leeuwen, het tegendeel is waar. Maar waarom zet je een onervaren Spanjaard voor de groep in Enschede bij een super loodzwaar seizoen? Want ze staan aan de vooravond van een cruciaal seizoen. Ik vind dat gewoon heel... Waarom kies je niet voor een ervaren jongen?
Omdat Ted van Leeuwen werkt vanuit die emotie en die ziet dit. Die ziet hier die klik. Die ziet hier de mogelijkheid om iets moois te creëren. En okay. Tot het misgaat, vertrouw ik Ted.
Oké, okay, en laten we het dan iets breder trekken dan alleen de trainers. De inmiddels veel besproken trainerswissel. Mm-hmm. De selectie, dit team, deze club. Wordt het een succesverhaal of zijn die zo weer terug? In de keukenkampioendivisie.
Als Ted echt het wachtwoord heeft van die FM-database, dan komt het goed.
Oh, zei ik net.
Maar er zit wel wat... ze moeten wel echt creatief gaan scouten de komende jaren.
Ja, ik denk dat ze het gaan redden dit jaar. Omdat ik weet zeker... Ja, ik heb zoveel vertrouwen in dat netwerk van die Ted van Leeuwen. Echt waar.
Maar die gaan het beter doen dan laten we zeggen, ofwel een Sparta RKC ofwel een Fortuna van FCM.
Weet je wat het fijne is aan een club als Twente als je vanuit de keukenkampioen komt? Er komt in één keer een club in de Eredivisie met 25.000 plekken in het stadion, snap je? Dus als jij een buitenlandse speler gaat benaderen en je bent, ik noem maar wat, met alle respect, hè, de Graafschap of Excelsior, en je nodigt een speler uit om eens een kop koffie te komen drinken bij de club, dat schiet niet op. Maar als je in de Goalsvesten komt, ik ben er een aantal keer geweest, het is fantastisch. Ja. Het is Engelse sfeer, het is schitterend, het is gras, het is heerlijk. Het enige wat kuts is de parkeerplek, want je doet er 2 uur over om weg te komen. Ja,
en betaald parkeren gaan ze introduceren.
En betaald parkeren, ja zeker. Dat is sinds volgend seizoen. Maar die club heeft ook enorm veel allure. We hebben het vorige week hebben het over Sparta gezegd. FC Twente is in potentie een enorme club. Er zit een gat daar in het oosten van het land waar zij gewoon in gaan springen. En zij gaan rustig in de middenmoot eindigen, denk ik.
Maar rustig is het codewoord, hè?
Ja.
Het moet nu gewoon... Ze komen echt van heel ver. En ze moeten echt even nu rustig opkrabbelen. Verstandige keuzes maken. Ook even financieel gewoon niet gelijk weer op de top van hun kunnen willen zitten. Dat is een lastige balans.
Ja, ze hebben... de grootste fout toen gemaakt, of volgens mij was het onder Muntsman, dat ze de jeugdopleiding hebben opgedoekt, omdat dat zogenaamd te veel geld zou kosten. Dus het ging op een gegeven moment samen met Heracles. Op een gegeven moment hebben ze gezegd, we doen het niet meer, want het kost te veel geld. Ze hebben het nu weer, zijn ze het langzaam aan het opbouwen. Dus laten we hopen dat de Peet bij is en de Jeroen van der Lely, zeg maar, dat soort jongens. Want ze hebben uiteindelijk het gebied waar ze daar talenten uit moeten halen, is best wel groot. Mm-hmm. En prima. Vitesse zit daar ook, maar Twente heeft een mooie reputatie. Dus ik denk, gooi het ook een beetje op de jeugd.
Oké, okay. Hey, vorige aflevering waren we denk ik misschien iets positiever gestemd over het verleden van Sparta en misschien ook wel de toekomst. Maar laat ik dan, om dat te vergelijken, even dezelfde vraag stellen als tijdens het einde van vorige aflevering. De komende 10 jaar, een beetje koffiedik kijken, maar de komende 10 jaar, hoeveel seizoenen speelt FC Twente in de Eredivisie?
10.
Ja, 10? Dan ben je wel. Ja?
Ja.
Nou, dat had ik niet verwacht van jullie, maar oké.
Okay. Nou, maar wat Tim al zei, Twente is gewoon in alles niet een eredivisieclub, maar gewoon een middenmotor, dan wel niet bovenkant middenmotor.
Zeker.
En daar gaan ze ook gewoon weer terugkomen.
Dan kunnen wij concluderen dat FC Twente volgens de derde helft terug is in de divisie waar het thuis hoort. Dit is het einde van de tweede aflevering van deze zomerserie De Promovendi. Er rest ons uiteraard nog 1 promovendus in deze miniserie. En dat is de verrassing van de playoffs, RKC Waalwijk. Dit zal waarschijnlijk eindigen in een lofzang van minuten over de nu al voor ons favoriete fanscharen, de Waalwijk Fanatics. Gewoon weer volgende week zoals altijd op maandagochtend in je podcast app. Tot dan!
Ditmaal zullen wij de kampioen zijn. FC Twente, FC Twente. Ditmaal zullen wij de kampioen zijn. En daar kan niemand in de wereld iets aan doen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.